Voorgelezen wordt een preek van J.C. Philpott, die is gepubliceerd in de Gangen van Gods Kerk, het tiende deel, de negende preek. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmiddag 4 juli 1869, dat is een paar maanden voor zijn sterven. In de voorzienigheidskapel te Oakham. De titel van de preek is Goddelijke Almacht. Of is er iets te wonderlijk voor de Heere? Naar aanleiding van Genesis 18, vers 14a, de Engelse vertaling, is er iets voor de Heere te wonderlijk? De twijfels en vrezen waaraan Gods volk onderworpen is, verschillen heel veel van het hardnekkige, voortdurende ongeloof van de goddelozen. Het woord alleen wijst er dan ook al op dat hiertussen een wezenlijk en fundamenteel verschil bestaat, zodat de gewone uitdrukking twijfels en vrezen nooit wordt toegepast op het halstarrige, hardnekkige ongeloof van de goddelozen, maar wel op het gemis aan geloof, of liever op de zekerheid van het geloof in de rechtvaardige. Hoewel dus het woord twijfel, wantrouwen en ongeloof te kennen geeft, is het echter niet zozeer een twijfel aan de waarheid van Gods woord, of aan de weg van de zaligheid door vrije en soevereine genade, maar wel twijfel aan een persoonlijk aandeel in die liefde aan het bloed van Christus. De uitdrukking vrees geeft een begeerte te kennen om goed te zijn in het oog van God en een vrees om verkeerd te zijn. En deze kenmerken kan men geen van beide vinden in moedwillige en hardnekkige ongelovigen. Ik zeg echter niet dat twijfels en vrezen geen zonde zijn, want ze spruiten uit een boos hart met ongeloof. En daarom kleeft er een smet van de zonde aan, zoals wij duidelijk aangeduid vinden, zowel in de schriften als in het oordeel, dat een verlichte conscientie daarover uitspreekt. Wie kan bijvoorbeeld ontkennen dat de twijfels van Abraham, die hij openbaarde toen hij tweemaal loochende dat Sara zijn vrouw was, in zichzelf zondig waren? En wij kunnen het oordeel dat Joseph Hart over zijn eigen twijfels uitspreekt als hij zegt: ik kerm en treur en schrei en roep tot Jezus om verlichting. Maar dat op zich laten wachten, deed twijfelen worden tot de voornaamste van al mijn zonden. Einde citaat van Joseph Hart. Uit deze getuigenissen van schrift en bevinding mogen wij veilig stellen dat twijfels en vrezen, op zichzelf genomen, behoren tot de natuur van de zonde. Als wij echter de wijze bezien waarop de Heere handelde met de twijfels en vrezen van zijn volk in de dagen van zijn omwandeling, dan zullen wij vaststellen dat hij met hen handelde op een wijze die erg veel verschilt van de wijze waarop hij handelde met de vaste, besliste, opzettelijke ongelovigheid en het ongeloof van hardnekkige ongelovigen. Zoals toen Petrus op de nodiging van zijn genadige meester op het water wandelde, hij kon moedig en onbevreesd voortgaan, zolang hij door het geloof op zijn meester zag. Maar toen hij de sterke wind zag, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. Maar merk op hoe de Heere handelde met hem en met deze vlaag van ongeloof. En Jezus terstond de hand uitstrekkende greep hem aan en zeide tot hem, Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Matteüs 14. Zien wij uit dit voorbeeld niet hoe teder en zacht onze genadige Heere zijn ongeloof berispte? Het meer behandelende als een zwakheid dan dat hij het veroordeelde als een stellige zonde? Let vervolgens ook op het geval van Thomas, die een tijd lang zo besloten in het ongeloof scheen dat hij op stellige wijze verklaarde dat niets hem ervan kon overtuigen dat de Heere uit de dood was opgestaan, als hij niet daadwerkelijk het teken van de nagelen in zijn handen zou kunnen zien, zijn vinger erin zou kunnen steken en zijn hand zou kunnen steken in Jezus' zijde. Hoe krachtig moet het ongeloof wel in hem hebben gewerkt dat hij zo'n proef kon eisen. En nochtans, hoe teder en genadig handelde de Heere met Thomas, toen deze 8 dagen later aanwezig was en Jezus weer in hun midden stond. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Johannes 20. Zo ook, toen het ongeloof van Thomas als sneeuw versmolt door de genadige tegenwoordigheid en de zachte berisping van zijn opgestane Heere, en hij antwoordde en tot hem zeide, Mijn Heere en mijn God. Hoe vriendelijk en nochtans hoe getrouw berispte onze Heere zijn ongeloof. Jezus zeide tot hem, Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wellicht mag ik Thomas een ongelovige gelovige noemen. Dat hij een gelovige was, is duidelijk, zowel dat hij een verkoren discipel was. En dat hij met de overige discipelen omging na de opstanding. Maar dat hij niet kon geloven en ook niet geloofde dat Christus lichamelijk uit het graf was opgestaan, dat is niet minder duidelijk uit zijn eigen verklaring. Daarom handelde de Heere met hem over zijn geloof en zijn ongeloof. Hij koesterde het geloof op een tedere wijze en hij berispte getrouw, maar op zachte wijze het ongeloof. Wij maken uit deze een soortgelijke getuigenissen op dat onze genadige Heere, hoewel twijfels en vrezen in het volk des Heeren tot de natuur van de zonde behoren, ze echter meer als zwakheden behandelt dan als stellige, daadwerkelijke, opzettelijke overtredingen. Maar stel nu deze tedere en zachte berispingen van de twijfels en vrezen van zijn discipelen tegenover de wijze waarop onze Heere met hardnekkige, opzettelijke ongelovigen handelde. Indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeert uws vaders doen. Die uit God is, hoor de woorden Gods, daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Maar verder zijn twijfels en vrezen in de heilige van God vaak verzoekingen, die uit de listige inblazingen van Satan spruiten en die op een ongelovig hart werken. In dit geval ontspruiten zij niet beslist en daadwerkelijk aan iemands gewillig of ongewillig ongeloof. En ook worden ze door hem niet aangemoedigd en gekoesterd, want ze zijn erg bezwarend en smartelijk voor zijn geest, tegengesteld aan de onderwijzing van de geest in hem, vervreemd van het leven van God, gekant tegen zijn vurige begeerten en oprechte verzuchtingen tot God, of hij hem een levend geloof zou willen geven tot zaliging van zijn ziel. Maar zij ontspruiten aan de werking van Satan op ons vleeselijk gemoed en aan het opwekken door de vijand van onze zielen van het ongeloof dat in ons woont. Aan twijfels en vrezen kan men kennen dat het verzoekingen van deze aard zijn, omdat ze het hart benauwen en zich kanten tegen dat leven des geloofs in de Zoon van God, waarin onze gehele gerustheid en verzoening voor het ogenblik en onze algehele hoop van de eeuwige heerlijkheid bestaan. Daar twijfels en vrezen dan ook verzoekingen zijn, handelt de Heere er niet mee zoals hij handelt met stellige zonden. Hij zelf werd in alles verzocht, evenals wij, maar zonder zonde. En daar hij verzocht geweest is zoals wij, heeft hij, in plaats van ons onze verzoekingen in het aangezicht te werpen als even zoveel zonde, als een genadige en getrouwe hoge priester eerder medelijden met ons als wij eronder verkeren. Hoewel dus twijfels en vrezen, zoals ik tevoren zei, het karakter van de zonde in zich hebben, kent de Heere evenwel onze gestalte. Hij gedenkt dat wij stof zijn en behandelt deze twijfels en vrezen en ons, die erdoor omringd zijn, eerder als zwakheden die ons altijd zullen aankleven, dan als die stellige en daadwerkelijke zonde, die de conscientie verwonden en die zijn ongenoegen doen afdalen. We zien het duidelijk met een voorbeeld aangetoond in de gebeurtenissen van Abraham en Sara. De Heere gaf Abraham een belofte dat hij een zoon uit Sara zou hebben toen hij ver op jaren gekomen was. Bij die merkwaardige gelegenheid toen hij hem verscheen in de vlakte van Mamre. En hij herhaalde die belofte zo dat Sara het kon horen. Nu was Sara van nature onvruchtbaar, en hierbij was nu de ouderdom gekomen die haar, om zo te zeggen, dubbel onvruchtbaar maakte. Toen zij dan ook, staande in de deur van de tent, de Heere aan Abraham hoorde mededelen: ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens, of zoals dat vertaald zou kunnen worden, in het nieuwkomende jaar, dat wil zeggen het volgende voorjaar. En zie, Sara, uw huisvrouw zal een zoon hebben. Toen lachte zij in zichzelf, eerder vol ongelovigheid dan ongeloof, en ze zei: zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben, dat wil zeggen de wellust van een zoon in mijn armen te dragen, en mijn Heer oud is? Wel nu, dit lachen van Sara was niet het lachen uit hoon en verachting, nog minder uit vijandschap of ongeloof, maar het was eerder het lachen uit ongelovigheid, twijfel en wantrouwen aan de Heere. En in zoverre was ze duidelijk zondig, maar zij lachte met een soort van ongelovige blijdschap, zoals alsof de belofte te groot was om waar te zijn. En evenwel sprong haar hart in haar op bij de gedachte en het vooruitzicht. Terwijl ze zei: zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Maar de Heere handelde hiermee niet zoals bij de zonde van de schoonzoons van Lot, toen zij niet geloofden. Maak u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. ook niet zoals hij handelde met de mensen voor de zondvloed, die niet luisterden naar de stem van Noach, een prediker der gerechtigheid, toen deze bevreesd geworden was en de ark toebereidde tot behoudenis van zijn huis. En door deze daad heeft hij, evenals door zijn prediking, de wereld veroordeeld. 2 Petrus 2 of Hebreeën 11. Maar hij handelde ermee op een tedere en zachte wijze, zoals een vader met zijn kinderen handelt. En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. In onze tekst doet de Heere Abraham een vraag, en hij laat het aan hem over het antwoord te geven. Is er iets voor den Heere te wonderlijk? Dit is dus de vraag die ik vanmiddag moet beantwoorden, en door deze wat verder uit te breiden dan haar oorspronkelijke bedoeling, zal ik deze op twee manieren beantwoorden. Ik herhaal de vraag. Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Ik antwoord daarop, ja. Ik herhaal de vraag. Is er iets voor den Heere te wonderlijk? Ik antwoord daarop, nee. Dus vanmiddag zult u moeten luisteren naar een predikatie van ja en van nee. Ik vertrouw er echter op dat mijn ja toch ja zijn zal, en dat mijn nee zal zijn. En aldus zult u geen predikatie van ja en nee hebben, hoewel u wel een verhandeling van ja en nee zult hebben. Want ik zal u met de hulp van God trachten aan te tonen dat er dingen zijn die te wonderlijk zijn voor de Heere. En ik zal u met de hulp van God eveneens trachten aan te tonen dat er dingen zijn die niet te wonderlijk zijn voor de Heere. Indien ik dan ook in staat word gesteld mijn oogmerk en voornemen ten uitvoer te brengen, als ik beide zijden van het vraagstuk heb ter hand genomen, en als ik ze heb verhandeld in overeenstemming met het woord der waarheid en de bevinding van de Heilige, dan meen ik dat u in staat zult zijn om op te merken wat wel en wat niet te wonderlijk is voor de Heere. Allereerst, wellicht heeft het u wat ontzet en verbaasd mij te horen zeggen dat er dingen zijn die te wonderlijk zijn voor de Heere. Want het scheen u toe alsof u daarmee loochende dat hij oneindige en almachtige kracht bezit. Laat ik dan trachten deze moeilijkheid te verhelderen, want de aard van de almachtige kracht van God wordt vaak heel verkeerd begrepen. Om dit onderwerp dan ook juist te verstaan, moeten wij onderscheid maken tussen Gods onbeperkte macht en wat wij wel mogen noemen zijn verordineerde macht. Wat aangaat Gods onbeperkte macht, zijn bij hem alle dingen mogelijk, uitgezonderd die dingen die een innerlijke tegenspraak behelzen, of die strijdig zijn in hun eigen aard om gedaan te worden, of die dingen die gekant zijn tegen de natuur en de volmaaktheden van God om verricht te worden. Dat er zulke dingen zijn, zal ik thans nog aantonen. Maar ik moet eerst verklaren wat er bedoeld wordt met Gods verordineerde macht. Deze wordt zo genoemd, omdat het oogmerk ervan is dat alle dingen die door God verordineerd en besloten zijn, gedaan zullen worden. En omdat God deze aldus verordineerd heeft, moet hij ze wel vervullen vanwege zijn onveranderlijkheid. Deze beide machten zijn uitgedrukt in deze woorden van onze genadige Heere. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Matteüs 26. De onbeperkte macht van God is te kennen in de uitdrukking dat hij hem thans meer dan 12 legioenen engelen kon bijzetten. Maar onze Heere voegde daar nog aan toe, maar hoe zouden dan de schriften vervuld worden? En daar erkent hij Gods verordineerde macht. Want daar hij verordineerd en besloten heeft dat zijn geliefde zoon zou sterven, kan hij hem niet van de dood behouden dan door het breken van zijn besluit. Wij zien dus dat Gods macht alleen handelt overeenkomstig Gods wil. En dat wat zijn wil verordend en beschikt, door zijn macht ten uitvoer gebracht wordt. Zijn wil is de bron van zijn werken. En zijn macht werkt in overeenstemming met die wil. Aldus spreekt ook de psalmist in Psalm 115. Hij doet al wat hem behaagt, niet meer en niet minder. En wij vinden dat de apostel spreekt van de macht van God, die niet slechts ondergeschikt is aan zijn wil, maar ook aan zijn raad. Want hij zegt van hem in Efeze 1, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Waar we kunnen zien dat wat door de wil van God verordineerd is, besloten van eeuwigheid, door zijn wijsheid bestuurd wordt en door zijn macht ten uitvoer gebracht wordt. Feitelijk hangt de macht van God, of liever gezegd de uitoefening van zijn macht, van zijn wil af. Want de wil van God is de voornaamste oorzaak van alles in de tijd. En zijn macht is slechts dat door zijn eeuwige wil, zijn eeuwige voornemens uitgewerkt en voortgebracht worden. Het kan sommigen van u nu toeschijnen dat deze verklaring droog is of moeilijk te begrijpen, maar het is noodzakelijk om in zulke gewichtvolle zaken duidelijk te zijn. Want als wij geen juiste bevattingen hebben van de aard van die almachtige kracht van God, dan kan het zijn dat wij droevige vergissingen maken, doordat we niet zien hoe schoon en heerlijk deze overeenstemt met al zijn overige geopenbaarde volmaaktheden. Nadat ik dan dus iets verklaard heb van wat er bedoeld wordt met de macht van God, zal ik nu aantonen dat er dingen zijn die God niet doen kan, hoewel de macht van God op zichzelf oneindig en almachtig is. Dan noemt hij 4 punten. 1. Sommige dingen zijn onmogelijk in hun eigen natuur. 2. Sommige dingen zijn onmogelijk ten aanzien van Gods eigen bestaan. En 3. Sommige dingen zijn onmogelijk ten aanzien van zijn heerlijke volmaaktheden. En 4. Sommige dingen zijn onmogelijk vanwege zijn verordinering. Het is door de natuur van deze dingen aan te tonen dat ik de vraag het beste kan beantwoorden. Is er voor den Heere iets te wonderlijk? En dan zeg ik, ja, dat is er. U moet dan ook in gedachten houden dat de almacht slechts maar één van Gods eigenschappen is. En dat wij die andere eigenschappen van de goddelijke natuur niet aan zijn almacht moeten opofferen, alsof deze almacht afzonderlijk kan worden beschouwd, of in strijd is met die andere eigenschappen, of tegen deze in kan worden gebruikt. Iemand zou kunnen zeggen, indien God almachtig is, dan is er niets dat hij niet doen kan. Ik ontken dat. Er zijn dingen die God niet doen kan, omdat als hij deze zou doen, dat tegengesteld zou zijn tegen de wezenlijke reinheid van zijn natuur en tegen al hetgeen hem kenmerkt als de God van heiligheid en waarheid. Bevestigt de Bijbel, de schrift, mij hier niet volkomen in? Hebreeën 6, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegt. Daar ziet u een beperking aan de almacht. God kan onmogelijk liegen. Vervolgens, hij kan zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheus. En verder in Titus, God die niet liegen kan. Zijn dat geen schriftelijke verklaringen die een beperking stellen aan de almacht van God? Het is onmogelijk voor God dat hij zou liegen, vanwege zijn getrouwheid. Zoals hij niet kan sterven omdat hij het leven zelf is. Zoals hij niet kan misleiden omdat hij de goedheid zelf is. Zo kan hij ook niet liegen omdat hij de waarheid zelf is. Feitelijk is hij almachtig omdat hij het kwade niet kan doen. Hij zou niet almachtig zijn indien hij het wel zou kunnen. Liegen is zwakheid in de mens en geen kracht, want leugenaars zijn bijna altijd lafaards. Indien God dan ook liegen kon, dan zou het niet alleen in tegenspraak zijn met zijn reinheid en getrouwheid en de fundamenten van ons geloof zelf van onder ons wegnemen, maar hij zou in zichzelf zwakheid zijn en geen kracht hebben. Er is een onbekwaamheid die voortkomt uit zwakheid en er is een onbekwaamheid die voortkomt uit volmaaktheid. Als de zon zowel duisternis als licht aan de hemel zou kunnen verspreiden, dan zou dit zijn uit zwakheid in de zon en niet uit kracht. U ziet dus, als ik de uitdrukking mag gebruiken, dat men Gods zedelijke natuur, de wezenlijke eigenschappen van zijn oneindige heiligheid, nooit mag laten strijden met zijn almacht. God kan niet ophouden te zijn. En daar God niet kan ophouden te zijn, kan hij ook niet ophouden te zijn al hetgeen waardoor hij God is. Hij kan niet ophouden om heilig, rein, rechtvaardig en recht te zijn. Evenals hij niet kan ophouden te zijn al hetgeen teder, barmhartig en genadig is. Wij moeten al de volmaaktheden van de oneindige Godheid, al de eigenschappen nemen die samenkomen in het goddelijke wezen, en niet de een tegenover de ander stellen, alsof de almacht van God zijn andere goddelijke eigenschappen zou kunnen doorbreken. Omdat God almachtig is, kan hij geen dingen doen die gekant zijn tegen de volmaaktheden van zijn goddelijke natuur. Soms zeggen wij van een oprecht, eerlijk en uitnemend man, zoiets kan hij niet doen. Als wij zijn persoon horen belasteren, of wanneer wij horen dat hem een zekere grove beschuldiging ten laste gelegd wordt, dan zeggen wij meteen, ik geloof dat niet, die man die zou zoiets nooit kunnen doen. Waarom? Niet omdat het onmogelijk is voor de man die een zondige man is, om verleid te worden tot een onrechtvaardige of een zondige daad. Maar omdat wij het geloven dat er datgene in dat zedelijke karakter van die man is, en wel in het bijzonder indien hij genadedeelachtig is, dat er datgene in de kracht van de genade in het hart van die man is, dat het hem niet zou toelaten om die zaak te doen die hem ten laste gelegd is. Hoewel hij, als een arme zondaar en overgegeven aan zichzelf en aan de kracht van de verzoeking, zou kunnen doen al hetgeen gemeen en walgelijk is. Hoeveel te meer zullen wij dan weigeren om te geloven dat een oneindig reine God iets kan doen dat gekant is tegen de reinheid van zijn goddelijke natuur. Zo ziet u dat er dus een beperking is aan de almacht van God, die juist voortvloeit uit de volmaaktheden van zijn onuitsprekelijk reine en heilige natuur. In deze zin genomen is dus het doen van iets dat onrechtvaardig of onheilig is, dat is te wonderlijk voor de Heere, want indien hij dat deed, dan zou hij zichzelf verloochenen. En dan zou hij zwak zijn en niet krachtig. Maar nou moet ik iets verder gaan met dat punt en aantonen dat er andere grenzen zijn aan de almacht van God, behalve de volmaaktheden van zijn natuur. Merk maar op dat het van een zaak die plaats gehad heeft, onmogelijk is dat deze niet plaats gehad zou hebben, zodat God zelf dat niet kan veranderen. Verstaat u mij? Neem de zaak van de val. De val heeft plaats gehad. Onze eerste stamhouder zondigde in de hof en viel. Hij viel op lage wijze en al degenen die in zijn lendenen waren, vielen met hem. Daar dit feit plaatsgevonden heeft, gaat het de macht van God te boven om het te veranderen hetgeen heeft plaats gehad. Hij zou dat hebben kunnen voorkomen, voordat het plaats had. Hij mag erover regeren ons ten goede en tot zijn eer. Hij moge er datgene uit voortbrengen dat stof tot eeuwige lofprijzing zijn zal. Hij mag er gebruik van maken om de uitnemende rijkdommen van zijn genade tentoon te spreiden. Maar God zelf kan een feit dat plaats gehad heeft niet veranderen, zodat het niet heeft plaats gehad. Hoewel dus God de zonde kan voorkomen, alvorens deze wordt bedreven. Als echter de zonde bedreven is, zal het altijd waar zijn dat de zonde werd bedreven. Hoewel God de zonde van David en de verloochening van Petrus vergaf, zal het echter eeuwig waar zijn dat David in de zonde viel en dat Petrus zijn Heere verloochende. En God kan ook zelf niet maken dat deze zonden niet zijn bedreven toen zij eenmaal gedaan waren. Maar let op de consequentie, de gevolgen die zou kunnen ontstaan indien God een gedane zaak als niet gedaan zou kunnen doen zijn. Dan zou hij kunnen maken dat hij zelf geen belofte aan Abraham gedaan zou hebben. En dat hij hem ook geen eed zou hebben gezworen. Dat hij hem en zijn zaad na hem tot de God zou zijn. Indien er dan ook een vermogen in God zou zijn om ongedaan te maken hetgeen dat is gebeurd, zodat het nooit gebeurd zou zijn, dan zou er geen zekerheid van een openbaring en geen fundament voor het geloof zijn. Naar zijn welbehagen zou God kunnen veranderen, ongedaan kunnen maken en teniet kunnen doen al hetgeen hij zelf heeft gedaan door zijn zoon te zenden om te sterven. Indien dat mogelijk zou zijn, dat er van hetgeen gedaan is, gezegd zou kunnen worden dat het nooit is gedaan. Wat dus aan sommigen als een gemis aan een vermogen in God en als een beperking op zijn almacht zou kunnen toeschijnen, is tegelijkertijd zijn hoogste volmaaktheid en onze grootste zekerheid. Maar merk nu dan op dat vierde punt, wat er volgt uit deze noodzakelijke beperkingen op de almacht van God. Want de twee beperkingen zijn voornamelijk dat hij niets kon doen dat in strijd is met de volmaaktheden van zijn oneindig reine en heilige natuur. en dat hij niets doen kan dat in strijd is met zijn geopenbaarde wil. Want als hij het eerste zou doen, dan zou dit gekant zijn tegen zijn oneindige heiligheid. En als hij het tweede zou doen, dan zou dit gekant zijn tegen zijn oneindige waarheidslievendheid en getrouwheid. Maar welk een ernstvolle en gewichtvolle strekking heeft dit ten opzichte van zijn leidingen, zowel met zijn vijanden als met zijn vrienden. Want let op de gevolgen van het niet in staat zijn iets te doen dat in strijd is met de volmaaktheden van zijn oneindige heilige natuur. Bijvoorbeeld, zijn gerechtigheid eist de straf van de zonde. En daarom kan hij niet anders dan deze straffen. Hij kan er niet aan voorbij gaan. Omdat het onbestaanbaar zijn zou met zijn innerlijke rechtvaardigheid, met zijn heilige majesteit en met zijn volmaakte gerechtigheid om aan de overtreding voorbij te gaan, zonder er enige aandacht aan te schenken. Dit zou hem gelijk doen zijn aan die goden van de heidenen, die of in het geheel geen aandacht schonken aan de zonde, of deze goedkeurden door zelf volgens het volksgeloof en de fabels van de poëten de ergste van de misdaden te begaan. Aldus is het onmogelijk voor God om de zonde niet te straffen, het zij in de persoon van de zondaar zelf, het zij naar hij verkoor in de diepte van zijn oneindige genade, in het wonderbaarlijke plan van de verlossing, in de persoon van de borg. Voorts kan God niets of niemand in zijn boezem opnemen dat of die walgelijk vuil of onrein is. Zoals ik vanmorgen sprak, moet de onreinheid worden gezuiverd voordat de wolk van de tegenwoordigheid van God komt. Het is daarom zowel zedelijk als geestelijk en schriftuurlijk onmogelijk dat God in de hemel, de stad van zijn eigen eeuwige woning, de zetel van zijn hemelse heerlijkheid, de woningen van de eindeloze heiligheid en gelukzaligheid, iets of iemand zou opnemen dat of die vuil, walgelijk en verontreinigd is. Hoe duidelijk is de schrift erin, Openbaring 21, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad, maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Openbaring 22. Wat een ernstig woord van waarschuwing is dit tegen degene die leven en sterven in hun zonden, niet gereinigd, niet gerechtvaardigd, niet geheiligd, en daarom, zonder enige gepastheid voor de erven der heiligen in het licht. Het is daarom onmogelijk voor God om een mens gelukzalig te maken, dan alleen door hem zijn eigen heiligheid deelachtig doen zijn. Hij zou een mens niet waarlijk gelukkig kunnen maken die een zondaar bleef. Dat wil zeggen die daarin goddeloos, eigenzinnig en moedwillig voort zou gaan, zonder enige verlossing van de schuld en de onreinheid daarvan. Van de kracht van de zonde, de liefde tot de zonde en het bedrijven ervan. Want de zonde zal altijd ellende en rampzaligheid voortbrengen. En ze zou dat ook in de hemel zelf doen. Indien hij daar zou kunnen worden toegelaten met de zonde die nog altijd in hem werkte. Het is de duivel, de auteur van alle goddeloosheid, de moordenaar van het begin, de vijand van God en van de mens, die daar hij zelf rampzalig is, alle mensen probeert rampzalig te maken door hen in de zonde van hun natuur op te wekken en in hen al de hoogmoed, boosaardigheid, vijandschap, toren, opstand tegen God te blazen, die altijd werken in zijn eigen helse gemoed. Deze zouden de hemel zelf in de hel veranderen. Zoals het dan ook onmogelijk is voor God iets zondigs of onreins in zijn boezem op te nemen, zo is het dan ook onmogelijk voor hem iemand in de genieting van zijn eeuwige gelukzaligheid en zaligheid op te nemen die onvernieuwd is in de geest van zijn gemoed en die niet tot deelgenoot is gemaakt van die zaligheid, zonder welke niemand de Heere zien zal, zonder welke hij niet gelukzalig zou kunnen zijn. Zelfs indien het hem werd toegestaan te staren op dat heilige en zalige aangezicht van God in de hemel. Het is ook onmogelijk voor God om te handelen in strijd met de verkondiging van zijn wil, zoals deze geopenbaard en bekendgemaakt is in zijn eigen woord. Dit maakt deel uit van die geordineerde en verordineerde wil van God, waarvan ik tevoren gesproken heb. Hij heeft een openbaring van zijn gedachte en wil in het woord der waarheid gegeven. En daar staat het in, tot in alle eeuwigheid, als een heerlijke openbaring van de bepaalde, eeuwige raad van God, waarvan hij nooit kan afwijken. Daar dit het afschrift van zijn gedachten is, gestempeld met het zegel van zijn eigen waarheidslievendheid, en in het bijzonder gestaafd met zijn eigen eed en belofte. Hemel en aarde mogen voorbij gaan, maar geen jota of tittel van het woord van God kan ooit voorbij gaan. En dit deed de psalmist spreken: O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Psalm 119. U ziet dus, vrienden, dat er dingen zijn die te wonderlijk zijn voor de Heere. En u moet hieruit wel opmerken welk een vreselijke betekenis dit feit heeft voor de staat en de toestand nu en in de toekomst van onboetvaardige, ongelovige en de goddeloze. Indien het onmogelijk is voor God om te liegen, daar hij zichzelf niet kan verloochenen, daar hij niets kan doen dat in strijd is met de volmaaktheden van zijn reine en heilige natuur, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Als het onverenigbaar is, niet alleen met de volmaaktheden van God, maar ook met zijn geopenbaarde gedachten, om de overtreder niet te straffen, als hij de onboetvaardige, de ongelovige, de onwedergeborene niet in de hemel kan opnemen, dan moet het voor deze wel een onmogelijkheid zijn om behouden te worden, als ze leven en sterven in hun vleeselijke staat. Als hij dat zou doen, dan zou dat te wonderlijk zijn voor de Heere, want het zou hem zichzelf doen verloochenen. Het zou zijn woord verbreken en zijn eigen oneindige en heerlijke volmaaktheden geweld aandoen. Maar laat ik nu een ander gezichtspunt aan u voorstellen. Een ander gezichtspunt van dezelfde waarheid. En ik meen dat u daarin zult zien, zowel hetgeen tegemoet komt aan de toestand van Gods volk, als wel hetgeen tegemoet komt aan datgene wat ik reeds al verklaard heb van de toestand van zijn vijanden. Als ze dus een blik van afkeuring werpt op de een, dan lacht het de ander toe. En indien het een berg van koper is, die de goddelozen buiten de heerlijkheden van de hemel sluit, dan is het voor Gods volk als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in der eeuwigheid. Heeft God dus gezegd dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal houden? Dan zal hij de schuldige geenszins onschuldig houden. en degene die leven en sterven onder de schuld van de zonde, zullen leven en sterven en niet onschuldig gehouden worden door God. En ze zullen als zodanig onderworpen blijven aan zijn gerechtigheid en eeuwige toorn. Maar heeft God gezegd dat hij de ongerechtigheid, overtreding en zonde in zijn volk zal vergeven? In degene die zijn aangezicht zoeken, in degene die berouw hebben over hun zonde en die deze belijden en verlaten, die vertrouwen en steunen op de Heere van leven en heerlijkheid en die in hem geloven, die geen andere hoop hebben dan in zijn bloed en gerechtigheid, hij zal getrouw zijn aan dat woord, want het is onmogelijk voor God dat hij liegen zou, of dat hij ontrouw zou zijn aan zijn belofte, of ontrouw aan zijn bedreigingen. En zo staat de waarheidslievendheid van God, die als een vurige muur tegenover de vijanden van God staat, om hen buiten die hemelse stad te sluiten. Als een vurige muur rondom de vrienden van God, want hij zelf is de heerlijkheid in het midden. Aangezien het dus onmogelijk is voor God dat hij liegen zou, is iedere belofte versterkt met de getrouwheid van God om deze te vervullen. Zoals iedere bedreiging versterkt is met de getrouwheid van God om deze ten uitvoer te brengen. Heb ik dan niet op een tamelijk afdoende wijze mijn belofte vervuld, dat ik zou trachten aan te tonen dat de dingen zijn die voor de Heere te wonderlijk zijn? En wilt u mij thans geen getuigenis geven dat ik, door die nauwe grens te trekken, overeenkomstig het woord van God spreekt, waarin hij zichzelf heeft geopenbaard als een God van heiligheid en waarheid? En dat zo'n beschouwing van het onderwerp, die naar ik geloof, onmogelijk tegengesproken of gelogend kan worden, voor een christen die maar enigszins onderwezen is, een zeer belangrijke slotsom bevat. Wat betreft de staat en de stand, zowel van de godvruchtigen als van de goddelozen, zowel van degene die God vrezen als van degene die hem niet vrezen. Dan nu dan het tweede punt, dat er iets te wonderlijk, dat er niets te wonderlijk is voor de Heere. De andere zijde van het vraagstuk. Is er iets voor de Heere te wonderen? Hierop zal ik antwoorden, nee. Zoals ik aangetoond heb dat er dingen zijn die wel te wonderlijk zijn voor de Heere, omdat ze in strijd zijn met zijn oneindige volmaaktheden en zijn geopenbaarde wil en woord. Zo zal ik nu aantonen dat er niets te wonderlijk is voor de Heere wanneer dat evenwijdig loopt aan en zich beweegt overeenkomstig de openbaring van zijn wil in het woord der waarheid. Als u het zich herinnert, heb ik onderscheid gemaakt tussen de volstrekte macht van God en de verordineerde macht van God. Ik heb aangetoond dat de macht van God zich altijd beweegt overeenkomstig zijn wil. Want zijn macht is alleen van invloed op hetgeen dat zijn wil verordineert en zijn wijsheid bestuurt. Zodat de macht van God, als het ware, onderworpen is aan zijn wijsheid en zijn wil. Want zijn wil is de voornaamste oorzaak van alles wat er geschiedt in het leven of in de tijd. En aldus is zijn macht de voortdurende werking en de nooit aflatende werkzaamheid van zijn almachtige wil. Maar wij weten niet wat de verborgen wil van God is voordat deze openbaar wordt gemaakt. We moeten daarom tot zijn heilig woord gaan dat zijn geopenbaarde wil is, om daar te leren wat de macht van God kan doen en zal doen. Al hetgeen dan ook binnen het bestek van Gods wil ligt, zoals deze is geopenbaard in zijn woord, kan en zal ten uitvoer worden gebracht door de macht van God, nu. In deze zin mag ik opnieuw de vraag stellen, is er iets voor de Heere te wonderen? Dan antwoord ik nee. Maar laat ik dat nu eens toepassen op dat bijzondere gevallen, in de eerste plaats op moeilijkheden en verwarringen in de voorzienigheid. Er kunnen voor u tijden en ogenblikken zijn wanneer er veel tegen u schijnt te zijn wat betreft uw beroep in het leven en het verdienen van uw dagelijkse brood. De tijden zijn moeilijk voor u. U weet nauwelijks wat er van de zaak nog zal worden, daar zich aan alle kanten bergen van moeilijkheden voordoen. Wel nu, wanneer deze moeilijke tijden en deze bedelingen in de voorzienigheid komen over degene in wie genade haar gezegende intrek niet heeft genomen en aan wie hart geen troon van genade wordt aangeboden om daarheen de toevlucht te nemen, tot het gebed dus, omdat zij onbekend zijn met God en met zijn geliefde Zoon, en aan wie geen zoete belofte in het woord der waarheid wordt gegeven, om hun bezwijkende harten te ondersteunen, die worden gedrukt door de kracht van de verzoeking, of die worden weggevoerd door een gevoel van schaamte en door vrees voor wat het eventuele gevolg van hun tegenwoordige moeilijkheden zijn mag. Deze zullen vaak uit deze wereld aanlopen tegen de dikke, hoogverheven schilden van Gods beukelaar. Ze zullen zich, om aan de schande van de mens te ontkomen, ongevraagd in de tegenwoordigheid van God storten. Daar hun geld, hun vertrouwen, hun goede naam geheel verloren zijn en er voor hen geen verwachting is dan armoede en vergelding. Daar zij geen God hebben tot wie zij zich kunnen wenden. Geen belofte van hulp of verlossing waarop zij kunnen steunen. En er is geen deur van hoop voor de tijd of voor de eeuwigheid voor hen open. Geven zij zich over aan de verzoekingen van de Satan en in de inblazingen van de wanhoop. Ze maken een eind aan hun ellendig leven. Neem nu een kind van God. Het kan zijn dat het dezelfde of nog grotere diepte van armoede heeft. Want wij weten niet half in welke engten sommige van des Heren volk worden gebracht. Onlangs was ik in manuscript een klein gedenkschrift aan het lezen dat naar ik hoop eenmaal zal worden uitgegeven. Het was van een vrouw met genade die vanwege een klacht aan de ruggengraat vele jaren lang op een smartelijk ziekbed was gelegd, met alleen haar moeder om haar te verplegen. Dat zou zomaar kunnen gaan over Jane Walker. Welnu, gedurende een aanzienlijke periode was het gehele inkomen van hen beiden, dat hen beiden moest onderhouden, 4 shilling per week en 2 broden. Hiervan werden 2 shillingen vereist voor brandstof en voor haar kwaal die veelvuldig warme omslagen vereiste, zodat ze gedurende 3 jaren nooit de troost van een druppel thee gekend hebben. Ze moesten leven van een schrale voorziening in brood en een klein beetje koffie. Nochtans werd dit arme bezochte schepsel zo ondersteund door de kracht van God. En hoewel ze vaak honger naar het lichaam had vanwege een duidelijk gebrek aan voedsel, werd zij echter bij ogenblikken zo gevoed met het brood des levens dat ze verblijd kon zijn in haar verdrukking. Nu, welk een schrille tegenstelling vormt dat tafereel tot de zaak van de ellendige zelfmoordenaar, wiens toestand ik heb zojuist geschetst. Kijk in dat huisje en zie een arm, uitgemergeld, bezocht schepsel, dat niet alleen voortdurend een hevige pijn leidt, maar dat ook aan alle zijden door de diepten van armoede ten neergedrukt is. En dat er toch met de ondersteuning des Heren het hoofd aanbiedt. En dat uiteindelijk gebracht wordt in de plaats van overvloed. Niet alleen wat de ziel aangaat, maar zelfs wat de dingen van de voorzienigheid betreft. Want toen haar omstandigheden grotere bekendheid kregen en de duistere wolken die ze over haar hoofd samenpakte vanwege valse beschuldigingen, dat die weggedreven waren, werd tot het einde van haar leven volkomen in haar noden voorzien. Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Ondervond zij dat zo niet? En waarom zou u dat dan niet ondervinden? Heeft hij niet verklaard dat u brood gegeven zal worden en uw water gewis zal zijn? Dat het goed en het zilver en het vee op 1000 bergen zijn zou? Hoe heeft Gods arme, beproefde volk steeds weer ondervonden dat de Heere vrienden kan verwekken om hen te helpen, toen hun eigen hulp verloren was? Op het alleronverwachts deuren kan openen, toen die deuren die eenmaal open waren, allemaal gesloten bleken. Dat hij hen kan toeschikken, al hetgeen ze nodig hebben om hun dringende noden te verlichten. Indien dan ook een van u beproefd wordt, in omstandigheden, en nauwelijks weet welke weg hij moet nemen, geef dan niet toe aan moedeloosheid. Kies geen zondige weg om u te bevrijden, maar wacht op de Heere in gebed en smeking. Hij zal voorzien, hij, die Elia heeft gevoed met de hulp van raven, hij, die de kruik van de weduwe niet deed opraken, hij, die kon voorzien in de noden van 1000 met 5 broden en 2 visjes, hij, die manna van de hemel kon regenen in de woestijn en water kon voortbrengen uit de rots. Denkt hij niet aan u, o gij kleingelovige? Wacht op hem, zoek zijn aangezicht, leg uw hand niet aan een kwade zaak. En u zult ondervinden dat hij in de voorzienigheid voor u verschijnen zal. Tot blijdschap van uw ziel, is er iets voor de Heere te wonderlijk? Is hij niet aan u verschenen in het verleden? Heeft het aan u iets ontbroken, iets goeds ontbroken? Bent u ooit 3 jaar lang uw weg gegaan zonder een druppel thee te smaken uit daadwerkelijke armoede? Hebt u ooit op een stukje brood en op wat droesem van gebrande koffie zonder suiker geleefd? En daarbij zowel dag en nacht hevige pijnen geleden? Maar neem nu de zaak in een geestelijk opzicht, want de tekst strekt zich uit tot ver buiten het gebied van de voorzienigheid en de besturing. Ze omvat het gehele rijk van de genade. Het kan dan ten eerste zijn dat u gedrukt gaat door een gevoel van schuld op uw conscientie. Het kan zijn dat u een van degenen bent in wie de Heere door zijn geest en genade begint te werken. Ik zou niet graag aan enige zaak voorbij gaan. Ik zal dan ook bij het begin beginnen. Het kan zijn dat de geest des oordeels waarvan ik vanmorgen sprak, nu in u is, die al uw heimelijke zonden aan het licht brengt en die deze veroordeelt. En de geest des oordeels, die de vierschaar spant over uw zonde, kan in u wel gevolgd zijn door de geest van uitbranding, door een laaiende wet die u veroordeelt en u vloekt, en die een gevoel van de toren van God in uw ziel brengt. Te midden van deze vurige beproeving schijnen uw zonden zo groot en zo zwaar te zijn, uw gevoelens zo smartelijk aangedaan en uw conscientie zo pijnlijk gekneusd, zodat u niet kunt geloven dat vergevende liefde en verlossende genade ooit uw ziel kan bereiken. Maar mag ik niet zeggen, is er iets voor de Heere te wonderen? Zijn er voor u geen heiligen geweest, in wie de geest des oordeels en der uitbranding geweest is? Heeft niemand anders dan u de vloek van God in een verbroken wet gevoeld? Heeft niemand anders dan u de boosheid van de zonde gezien? Heeft niemand anders dan u de schuld en de last daarvan op uw conscientie gevoeld? Is niemand anders dan u weggezonken in de moedeloosheid, donkerheid, twijfel, ja bijna zelfs in de wanhoop? Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Waarom ontvangt u dan geen genade en vergeving uit Gods handen? Waarom zou de Heere dezelfde geopenbaarde genade niet tot u uitbreiden, niet in uw ziel schijnen, het licht van zijn aanschijn niet over u doen lichten, niet van vrede en vergeving tot uw hart spreken, het bloed van besprenging niet aan uw conscientie toepassen, en zijn geliefde Zoon niet aan u openbaren, zoals hij dat heeft gedaan aan duizenden voor u? Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Heeft hij zijn eigen geliefde Zoon niet gezonden om te sterven voor zondaren? Is hij niet gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was? Reinigt zijn bloed niet van alle zonden? En waarom niet u van uw zonden? Of het kan zijn dat u erg gedrukt wordt door een gevoel van de boosheid van uw natuur. Het kan zijn dat u in verleden tijden schijnsels en blijken, teugjes en proeven van de goedheid en de liefde des Heren hebt gehad. En dat u zelfs nog verder gekomen bent dan dat, dat u een zoete verzekering van uw aandeel in het dierbare bloed van het lam hebt gehad. Maar de grote diepte was toen nog niet opengebroken. De boosheden van uw hart waren nog niet aan het licht gebracht. De verzoeking had u nog nooit aangevallen. En uw zonden werden nog nooit opgerakeld van het onderste van de kuil van de gruwelijke diepten van uw gevallen natuur. Maar nu heeft de Heere met zijn eigen wijze en genadige bedoelingen het u gegeven de boosheden van uw hart te zien, door de fonteinen van de grote diepte open te breken, en u aan te tonen wat u als zondaar bent in zijn heilige en reine ogen. Maar dit doet u twijfelen en vrezen. Het doet u het gehele werk van de genade aan uw ziel in twijfel trekken. En het doet u heel vaak diep wegzinken in de moedeloosheid, omdat u niet in staat bent een greintje genade in uw hart te bespeuren. Maar is er iets te wonderlijk voor de Heere? Zou niet één woord van zijn genadige lippen al deze donkerheid verdrijven, al deze schuldige vrezen wegnemen, deze bekommernissen verjagen en uw ziel tot een zoete vrede brengen? U weet dat het dit doen zou, en dit is de reden waarom u in het verborgen tot hem roept, om een woord tot uw ziel te spreken, en het licht van zijn aanschijn over u te verheffen. Hier gaat de rook op uit uw hart, waarover u vanmorgen hebt gehoord, en die opklimt tot de Heere in menig bekommerd verlangen en vurig roepen. In menige stille verzuchting en verborgen traan, in menig vurig kermen of hij de duistere wolken zou willen doorbreken die er over uw geest zweven, en of hij van vrede en troost tot uw ziel zou willen spreken. Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Is hij u niet verschenen in verleden tijden? Heeft hij u niet gevoerd uit even diepe, zoal niet diepere ellende? En het derde punt, of het kan ook nog zijn dat u inwendig of uitwendig bent afgeweken, dat u grote schuld op uw conscientie gebracht hebt, de dierbare trooster verjaagd hebt, onreinheid in het heiligdom gekoesterd hebt, en dat u hierdoor de wolk verdreven hebt, zodat de rook niet langer schijnt op te klimmen. of dat deze, indien ze al opstijgt, u slechts schijnt te verstikken, dat ze pijn doet aan uw ogen en uw keel, in uw keel blijft steken, alsof u het eerder de adem zou benemen dan dat het als welriekende wierook zou opstijgen. Het kan zijn, zoals dat in het beeld van de rokende vlaswiek ligt, opgesloten, dat u net genoeg leven hebt om te roepen, net genoeg gevoel hebt om te kermen, net genoeg kracht hebt om uit te zien naar de Heere van de uiterste einden der aarde. En dat u geen hoop op hem hebt dan alleen in hem, want er is datgene door zijn geest en genade in u gewerkt, dat u geen rust zal geven dan alleen in het aanroepen van zijn heilige naam. Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Is dan uw huidige toestand te moeilijk voor hem? Zegt hij niet, keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen, Jeremia 3, en in Hosea 14, ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Hoe gepast zijn deze beloften voor uw toestand? En is het te wonderlijk voor de Heere om deze te vervullen? Eén woord van hem, één zachte toefluistering, één zoete toelaching, één hemelse aanraking, één genadige openbaring zou alle dingen terecht brengen, zou al het kromme recht maken en zou iedere oneffenheid glad maken. En zou u vervullen met alle blijdschap en vrede door te geloven. Maar het kan zijn dat u grote verzoekingen hebt ten vierde. En die verzoekingen kunnen zowel van een erg verleidende en verlokkende aard zijn als van een schrikwekkende en verwoede aard. De Satan past zijn verzoekingen aan de persoon aan die hij probeert af te trekken. Hij kent onze zwakke plekken. Hij ziet precies waar hij de strik moest zetten. Hij weet dat het tevergeefs zijn zou sommige vreselijke vermaken of zinnelijke genoegens en begeerten van het vlees voor te houden, omdat ze gelijk zouden worden afgewezen. Want er is in hen van nature die vastheid van een zedelijk beginsel, dat deze meteen zou afwijzen om er niet in verstrikt te worden. Welnu, deze valt hij aan met zijn vurige pijlen. Hij schiet met het geschut van de hel heet en vast in hun vleeselijk gemoed. Hij doet al die brandstof waarvan het vol is ontvlammen. Maar wanneer zij op deze wijze aangevallen worden, dan kunnen ze niet geloven dat dat mogelijk is, dat een kind van God onderworpen kan worden aan zulke verschrikkelijke gevoelens, blootgesteld kan worden aan zulke verzoekingen, of ooit zulke walgelijke en vreselijke gedachten en denkbeelden hun hart zouden kunnen bezetten. Is er evenwel iets te wonderlijk voor de Heere? Hoe kan hij in één ogenblik die verzoeker bestraffen, hem gebieden te vlieden? In één ogenblik al deze verzoekingen die uw ziel benauwen wegnemen en u er zo van bevrijden dat ze nooit meer terug zullen keren, of althans niet in hun huidige kracht. Het vijfde punt, het kan ook zijn aan de andere kant dat u in een zeer kritieke omstandigheden geplaatst bent, waar er aan alle zijden strikken voor uw voeten worden gelegd, om u in die lusten te doen verstrikken waarop ik reeds heb gezinspeeld. Uw dagelijkse beroep kan u wel in omstandigheden brengen en onder mensen waar u voortdurend wordt aangevallen door verzoekingen die gepast zijn voor uw vlees. En u bent er zo onophoudelijk aan blootgesteld en daardoor zo in contact gebracht met de een of andere bijzondere verzoeking, dat het schijnt dat u wel eenmaal vallen moet door zijn of haar hand. Maar is er iets voor de Heere te wonderlijk? Hoe kan hij in één ogenblik, in zijn voorzienigheid of in zijn genade, de verzoeking van u wegnemen? Of u van de verzoeking verwijderen? Of hij kan er de nek van breken, opdat deze geen kracht meer zal hebben? En u? Of in omstandigheden plaatsen waar u niet op gelijke wijze zult worden verzocht, zoals u dat nu wordt? Of u wapenen met genade en met kracht om deze te wederstaan? Om zelfs ten bloede toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde. Dat is een onderwerp waarop ik niet zo diepgaand kan ingaan als ik wel zou wensen. Maar ik ken de verzoekingen waaraan jonge mensen, zowel mannen als vrouwen, onderworpen zijn. En dat niemand hieraan kan ontkomen dan alleen door de kracht van God. Hoeveel jonge vrouwen die als dienstbode werken, of als bediende in een winkel, of die werkzaam zijn in die beroepen, waardoor velen van beide geslachten samengebracht worden, zijn blootgesteld aan voortdurende aandrang, soms in de vorm van een huwelijksaanzoek, waardoor ze terzijde afgetrokken worden. En hoe snel kan één verkeerde stap, één toegeven aan de verzoeking, hen in zonde en ellende storten? Of het kan ten zesde ook zijn dat u in uw voortrekken op verschillende paden van verdrukking moet wandelen, in uw voorttrekken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u diepgaande en beproevende bezoekingen in het huisgezin hebt. Er kan wel zo'n scheur door uw genegenheden getrokken zijn door een allerbedroevendst verlies, dat het in uw gevoel schijnt dat het nooit meer hersteld kan worden. Er kan een geliefde vrouw of een beminde man, een lief kind uit uw omhelzing gerukt zijn en op het ogenblik is de wond zo diep dat het u toeschijnt alsof deze nooit meer kan worden genezen. Maar is er iets voor de Heere te wonderlijk? Als het voorwerp van uw tedere liefde in het geloven in de liefde gestorven is, als u een zoet getuigenis hebt dat hij of zij bij de Heere is, en dat de Heere de tranen van zijn of haar aangezicht afwist, zou dit niet een balsem zijn voor uw bloedende wonden? En ofschoon de natuur deze zware slagen altijd zou moeten gevoelen, is er echter in de vertroostingen van het evangelie, wanneer het wordt toegepast aan het hart, een balsem voor iedere wond. Als het de Heere dan ook zou behagen een zoet gevoel van zijn tegenwoordigheid en liefde in uw ziel te brengen, dan zal het u verzoenen met het pijnlijke en zware verlies. Ten zevende kunnen er, zonder dat u deze pijnlijke persoonlijke zware verliezen ervaart, veel bedroevende zaken in uw huisgezin zijn die u veel smart en zorg geven. U kunt in uw kinderen niet waarnemen wat u begeert waar te nemen, en wellicht neemt u heel veel waar waardoor u bedroefd wordt. Maar hoeveel van het volk des Heren hebben deze beproevingen in het huisgezin gehad waar u voor staat? Abraham, Jacob, Job, David, die allen een plaats hebben onder de allerhoogst bevoorrechte heiligen die in het woord staan opgetekend, hadden hun diepgaande en pijnlijke beproevingen in het huisgezin. Maar de Heere regeerde hierover tot hun bestwil en schonk er hen onderwerping aan. Maar ten achtste kan het nog wel zo zijn dat er een omstandigheid heeft plaatsgehad die van zo'n bijzondere aard lijkt te zijn dat u de naar uw gevoelens van het ogenblik door niets ooit mee verzoend zult kunnen worden. Er is een slag geslagen in uw warmste en tederste genegenheden. Het zij tegen uw persoon een goede naam van christen, of een beproevende omstandigheid in de voorzienigheid, of een totaal onverwachte en pijnlijke gebeurtenis in uw eigen huisgezin, of een verborgen bezoek in uw eigen bevinding, zodat het u toeschijnt dat u door niets of niemand ooit het doel of oogmerk zult kunnen zien, en dat het werd toegelaten, of door God beschikt werd ten goede van uw ziel. De bedeling is op dit moment erg duister en verborgen. U kunt er geen licht over krijgen waarom of waartoe dit over u is gekomen. U onderzoekt het woord om daar enige hulp te krijgen, maar vindt er niks dat afdoende is. U wacht bekommerd onder het gepredikte woord of u enig licht of hulp uit de mond van Gods dienaar kunt krijgen. U ziet uit naar de Heere zelf met gebed en met smeking, maar het lijkt wel alsof hij uw gebed buitensluit. En alsof hij u geen aanwijzing wil geven dat wat er heeft plaatsgehad uiteindelijk zal meewerken u ten goede. Maar is er iets voor de Heere te wonderlijk? De tijd kan komen en zal ongetwijfeld komen dat u de hand des Heeren op een opzienbarende wijze zult zien in uw huidige beproeving. En in plaats van te zeggen dat u nooit de dag zult aanschouwen waarop het goede eruit zal voortvloeien, zult u opmerken dat het een van de grootste zegeningen in uw leven is geweest. Dat de zware beproeving die de Heer u wilde laten doormaken en waarvan u overtuigd was toen u er zich in bevond, zo hardnekkig was het ongeloof dat u er nooit de hand van God in zou opmerken, door zijn bijzondere hand over u werd gebracht. En u zult er niet alleen de hand van God in zien, maar er ook een hand van liefde en teder erbarmen en van overvloedig medelijden in opmerken, door die bijzondere omstandigheid over u te brengen, zodat u ervoor geen duizend werelden zonder wilde zijn geweest. Bovendien komt het u vaak voor, onder de last van een dagelijks kruis, ten negende, onder de last van een lichaam, der zonde en des doods, onder verschillende worstelingen die u moet ontmoeten, naarmate u zich voortbeweegt op de weg van het goddelijke leven, dat u nooit ten einde toe zult kunnen volharden. U vreest voortdurend, en u vermoedt dit ook, dat wanneer het einde komt, het u nog in gebreken zal vinden. U vreest wanneer u uw hoofd op uw sterven speluw moet leggen, en er maar één schrede is tussen u en de dood, dat dan al uw twijfels en vrezen, en al uw schuld, zonde en schande, onze last op uw conscientie zullen leggen, om u in de wanhoop neer te drukken. Of dat ze als een molensteen om uw nek gebonden zijn, om u in de diepten van de hel te verzwelgen. U schildert u wel duizend vrezen af, die u in uw laatste ogenblikken zullen omringen. U ziet uzelf op uw sterfbed liggen, u schijnt zelfs het gereutel in uw keel te horen en het zweet in koude druppen langs uw gelaat te voelen stromen. De laatste vijand schijnt zich lang voordat hij komt al aan u te vertonen. En u zegt, zal het met mij op het sterfbed zijn zoals ik nu vaak voel, zal ik dan even duister zijn, even hulpeloos, zal ik even zeer te neergedrukt zijn door twijfel en vrees. Zal de Heere zich dan ook even stilhouden zoals hij dat nu doet, zal ik in het donker moeten sterven zoals ik vaak in het donker heb gewandeld. Zal ik geen getuigenis nalaten tot troost van een dierbare huisgezin van God, waaronder ik heb geleefd en gewandeld? Of dat als een balsem is voor die geliefde betrekkingen die mijn stervensponden zullen gadeslaan? Heere, hoe moet ik sterven? Met uw tegenwoordigheid in mijn ziel, of met een wolk die op mij rust, zodat die rondom mijn bed zijn niet duidelijk zullen weten waarvoor mijn ziel bestemd is, het zij voor de hemel of voor de hel. Is er iets te wonderlijk voor de Heere? Hoeveelen zijn er gedurende hun gehele leven, vanwege de vrezen des doods, onderworpen aan dienstbaarheid? Hoeveelen hebben een donker sterven dat bijna hun zekere lot afschildert, maar geen van hun vrezen is bewaarheid geworden. In plaats van het sterven te krijgen dat ze vreesden, vol van duisternis en donkerheid, is het er één geworden van licht en leven. En in plaats van te neergedrukt te worden door schuld en vrees, was hun ziel in de Heere verblijd onder die zoete schijnsels van zijn geopenbaarde liefde. Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Heeft hij zijn toelachting niet geschonken op wel duizend sterfbedden? En waarom zal hij dat niet op het uwe doen? Maar mijn vrienden, de Heere wil ons doen voelen dat hij erom gevraagd wil worden, hoewel zijn arm niet verkort is, dat ze niet zou kunnen behouden, noch zijn oor zwaar geworden is, dat het niet zou kunnen horen. Hij is echter een God die wonderen werkt. Schijnbare onmogelijkheden zijn als niets bij hem. Hij heeft maar te spreken en het is er. Maar hij wil ons zijn kracht doen kennen door ons onze zwakheid te doen gevoelen. Hij wil ons vaak voor een lange tijd op een grote afstand houden om ons zijn tegenwoordigheid te doen waarderen. Hij wil ons heel laag doen wegzinken, opdat hij ons heel hoog zal verheffen. Hij wil ons de bitterheid van de gal en de alsem van de zonde doen proeven, opdat wij de zoetheid van de geopenbaarde vergeving zullen leren kennen. Hij wil ons leren ons in ons eigen oog te verfoeien en van onszelf te walgen vanwege onze gruwelen, voordat wij onszelf zullen zien en zullen leren kennen als gewassen in zijn bloed en gekleed in zijn gerechtigheid. En voor hem zullen staan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Enerzijds is er een vrije toegang tot de Heere op zijn troon van genade, maar anderzijds is deze toegang erg moeilijk te bereiken. Hij nodigt zijn geliefde volk om te komen en hun noden voor hem uit te spreiden. Hij bemoedigt hen met wel duizend beloften. Hij zegt in onze tekst, is er iets voor de Heere te wonderlijk? Maar hij wil dat wij een gepaste waardij aan zijn nodigingen zullen toekennen. Deze toegang zal ons niet erg gemakkelijk of erg veelvuldig worden gegeven, omdat wij deze niet zullen geringschatten. Het is niet vragen en aanstonds hebben. Wij moeten leren wat de zonde onze dierbare verlosser gekost heeft. Wij moeten de heiligheid en de majesteit van God zien. Wij moeten leren dat genade, hoewel ze vrij is en meer dan overvloedig is boven de overvloed van zonde, evenwel verkregen moet worden na menige worsteling, menig roepen, menig zucht en kermen, menige vurige smeking. Wij moeten leren dat hoewel in de Heere het Lam alle volheid woont en hij ons nodigt om te komen, om vrij te nemen van dat water des levens. Dit echter aan iedere zijde beschermd wordt door veel dingen die ons zouden terugdrijven. En op deze wijze leert hij ons om gepaste waarde te hechten aan zijn genade, aan de bezoeken van zijn aanschijn en aan de woorden van zijn lippen. Zij hebben de dierbare verlosser de zwaarste kwellingen naar lichaam en ziel gekost en een lijden waarvan een eindig verstand zich geen voorstelling kan maken. Ze moeten daarom niet uitgedeeld worden zonder dat ze ons leren verstaan door welk kanaal zij gekomen zijn. Zonder dat wij weten wat het de gezegende Zoon van God gekost heeft om uit zijn volheid die toedieningen van genade te geven, waarmee hij in onze noden voorziet. Hoewel er dus voor de Heere niets te wonderlijk is, zal hij het geloof en de lijdzaamheid beproeven, voor hij zijn arm ontbloot. Hij beproefde in oude tijden het geloof van Abraham en van Sara, van Jacob en van al zijn heiligen, maar hij was nooit ontrouw aan zijn woord. Ten slotte ondervonden zij de weldaad van hun betrouwen. Ze zagen op hem en ze werden verlicht. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. En uiteindelijk oogsten zij de weldaad van al hun smarten en van al hun zuchten in volle openbaring van zijn vergevende liefde. Ik zou u dan ook willen doen zien op de allebei de kanten van het vraagstuk. Ik zou in de eerste plaats een woord willen spreken tot degene die menen dat men God gemakkelijk kan smeken. En dat ze niets te doen hebben dan alleen maar te vragen en dat ze het dan terstond zullen ontvangen. Hier bedriegen de mensen zich. Het is waarlijk het grote bedrog van de tijd. Ze worden door predikanten van alle kerkgenootschappen, zonder dat deze onderscheid maken, uitgenodigd om tot Christus te komen, om van Christus gebruik te maken en om Christus aan te grijpen. En de mensen menen, om de wijze waarop zij soms vermaand worden, soms gewaarschuwd worden, soms berispt worden, omdat zij niet aanstonds gelijk komen, dat het komen tot Christus bijna even makkelijk is als het komen aan een ontbijt of het komen aan een diner. En dat men Christus kan aangrijpen door de handen van een natuurlijk geloof, bijna even vlug en even makkelijk als wanneer iemand een brood van de ontbijttafel neemt en er voor zichzelf een snee afsnijdt. Aldus komen zij om in hun zonde, misleid door hun eigen vrije wil begrip en misleid door hun predikanten, die voor hen prediken alsof ze kracht hebben om tot Christus te komen, wanneer zij dat slechts wilden. Honderden sterven in ongeloof, onder dat denkbeeld dat men tot Christus de toevlucht kan nemen, wanneer het hen belieft. En dat zijn barmhartigheid kan worden gevonden, wanneer deze slechts wordt bezocht, gezocht. Nu zou ik niet enige beperking willen stellen, en nu zou ik niet enige beperking durven stellen aan de barmhartigheid van God. Deze blijft, van geslacht tot geslacht. Hierop moet eeuwig worden gebouwd. En genade alleen, kan een zondaar behouden. Ook zou ik geen grenzen willen stellen aan de genade van God, want waar de zonde overvloedig is geweest, daar is de genade nog veel meer overvloedig. Maar ik zou dit willen zeggen, dat er met barmhartigheid en genade niet moet worden gespeeld en niet moet worden gebeuzeld. Dat deze zaken niet moeten worden beschouwd als gewone zaken die iedereen kan nemen of aan zijn plaats kan laten al naar het hem belieft. Dat ze niet moeten worden rondgevent voor algemeen gebruik en niet in manden vol van deur tot deur moeten worden aangeboden. Ik zou dit willen zeggen, dat de dingen van de zaligheid erg dierbaar en kostbaar zijn, omdat ze voortvloeien uit de raadslagen van Gods oneindige wijsheid, uit de schatkamers van zijn grenzeloze barmhartigheid, uit de diepten van zijn meer dan overvloedige genade, zoals geopenbaard in de gift van zijn geliefde Zoon, en in wat hij heeft geleden om ze doeltreffend te doen zijn tot zaligheid. En daar God grote waarde hecht aan zijn eigen barmhartigheid en genade, zal hij ook ons leren hieraan grote waarde te hechten. Dit leert hij ons door ons te doen weten dat wij zijn geworden in de val, wat wij zijn geworden in de val van Adam. Door ons les op les te geven over onze eigen zonden, ellende, rampzaligheid en hulpeloosheid. Het duurt vaak erg lang voordat hij door een woord ons bange hart verkwikt of onze bezwijkende geest ondersteunt, opdat wij een gepaste waarde mogen hechten aan hetgeen waaraan God zo'n grote waarde hecht, en opdat wij het bloed van de besprenging geen alledaagse zaak zullen achten. de rijkdommen van de genade van God niet zullen versmaden, of zullen denken dat de zaligheid te verkrijgen is op een wenken en een roepen van een mens. Maar opdat wij naar de waarde van God zullen denken over datgene waarvan God zelf verklaart dat het zo waardevol is. Maar men zal ten einde ondervinden dat iedere belofte van God zal stand houden, dat al zijn uitspraken zullen gebeuren en dat er niets voor de Heere te wonderlijk is, behalve een zondaar te behouden die geen belang heeft bij het verzoenende bloed. Een zondaar die niet wedergeboren is door de Geest van God. Een zondaar die leeft en sterft in onboetvaardigheid en ongeloof. Maar tot degene in wier hart de Geest en genade van God werkzaam zijn om hun bekering ten leven te geven, een levend geloof in de Zoon van God, een goede hoop op zijn warmhartigheid en de liefde tot zijn naam. Tot hen zeg ik, is er iets voor de Heere te wonderlijk, om voor hen en in hen te doen? Daarop ziende, dat hij zijn enig geboren Zoon voor hen gaf, en de voornemens van zijn genade openbaar heeft gemaakt, door een heilig werk in hun hart te beginnen, aan te vangen, dat hij zelf tot hun eeuwige goed en tot zijn eigen onsterfelijke heerlijkheid voleindigen zal. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert. Het is een vrij lange preek, want normaal duurt een preek een uur. En deze is zelfs anderhalf uur.